Spuigasten.
Hallo, welkom bij Spuigasten op deze Koningsdag. Het wekelijkse politieke programma op Den Haag FM en Radio West. We gaan het in deze uitzending hebben over de gemeentefinanciën van Den Haag. En dan zie ik je al denken, dat is toch hartstikke saai. Maar niets is minder waar, want we gaan het hebben over bouwprojecten, bezwaarprocedures en betaalparkeren. En in 2026 verwacht de gemeente een ravijnjaar. Storten we over 2 jaar in een ravijn of niet? Dat is de grote vraag. Ik praat erover met de raadsleden Rachid Gernawi van Hart voor Den Haag en Kavies Partiman van het CDA. Beide, goedemorgen.
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 Fijn dat jullie er zijn op deze Koningsdag. Ja, Rachid in het oranje, zie ik.
Ja, ik kom net van de Vrijmarkt, dus en dan ga ik zo weer naartoe. En op Koningsdag draag je natuurlijk iets oranjes, dus...
Altijd?
Altijd.
Ja, echt?
Ja, dat vind ik leuk. Ik vind het ook een hele mooie dag. Ik vind het ook mooi... Ik was vroeger nog republikein, maar het Koningshuis heeft mijn...
Hart gestolen.
Ja, ja, klopt. Dus ik vind het wel een mooie traditie. En die moeten we vooral blijven steunen en koesteren.
En is het nou zo dat jij vandaag ook echt op een kleedje zit? Of loop je gewoon alle vrijmarkten af?
Nee, ik zit vandaag op een kleedje.
Oh?
Ja, met mijn zoon.
Dus je bent heel even van je kleedje afgegaan. En je zoon zit daar nu al je inboedel te verkopen daar.
Nou ja, al het speelgoed wat hij de afgelopen 12 jaar allemaal heeft gekregen en verzameld. Dat proberen we nu voor een kleine prijs te verkopen. Dus... Zo leert hij een beetje ondernemerschap.
Kijk eens aan. Is het zo dat het echt alleen zijn spullen zijn? Of ligt er toch nog stiekem iets voor jou tussen?
Nee, het zijn allemaal zijn spullen, maar ik heb ze ooit gekocht.
Dus. Oh, kijk eens aan, kijk eens aan. Oh, en dan verdient hij er aan. Nou, dat is echt ondernemerschap.
Klopt.
Kavies, heb jij iets met... Je hebt niks oranjes aan, zeg ik even bij. Ik overigens zelf ook niet. Maar heb je er iets mee met Koningsdag?
Jazeker. Nee, het oranje gevoel zit er het hele jaar in. Ik ben wat dat betreft ook wel echt gewoon een fan van het Koningshuis, moet ik zeggen. Ik vind het een mooie traditie in Nederland. En toch wel echt ook gewoon een bijzondere dag elk jaar weer. Ik ben gisteravond ook even de stad in geweest. En vandaag ga ik ook weer een beetje rondwandelen om te genieten van al het mooie dat deze dag te bieden heeft.
Leuk zeg. En gisteravond, wat is je opgevallen?
Nou ja, het is eigenlijk zoals het elk jaar is. Gewoon feest, plezier. Maar dat zie je dus ook wel in de stad. Ik was daar heel erg blij om. Hè? Het Life I Live Festival, dat die echt wel door heeft kunnen gaan. En de meerwaarde ervan voor Den Haag en hoe het mensen bij elkaar brengt, dat merk je wel op dit soort dagen. Dit zijn dagen die ons verbinden met elkaar. Ongeacht de verschillen die we allemaal met elkaar hebben, de verschillen van meningen. Dit is toch wel iets waar we Nederland vieren. En ik denk wel dat het een traditie is die op deze manier ook gewoon in stand gehouden moet worden. Ook op deze manier in deze stad.
En dat is gisteravond. Vandaag, Koningsdag. Doe je er nog iets mee?
Nou ja, dat is dan wel...
Je gaat niet op een kleedje zitten?
Nee, ik zit niet op een kleedje. Ik heb
Er is nog plek, begrijp ik, bij Rachid.
Dat is wel behoorlijk druk.
Ik heb geen kinderen om speelgoed van te verkopen. Maar ik ga wel op de vrijmarkt wandelen. En genieten van een lekker glaasje drank. En een leuk hapje die je overal kan vinden.
Leuk is dat. En verder ook nog een beetje kijken naar de intocht. Wat als de intocht? Klinkt dat bijna als Sinterklaas. Maar goed, de koning is natuurlijk vandaag in Drenthe.
Nou, altijd wel even kijken hoe ze eruit zien, wat ze nou doen. Maar heel kort even de sfeer proeven op tv.
Ja, precies. En Kavies?
Ja, zeker. Ik vind het elk jaar ook wel mooi om naar te kijken. Ik hoef het natuurlijk niet helemaal van begin tot eind te kijken. Dat vind ik een beetje lang. Maar de samenvatting op het journaal om 8 uur vind ik altijd wel fijn om te zien.
Ja, precies. En jullie zitten er ook lekker gemoedelijk bij. Jij zelfs in korte mouwen, Kavies. Is dat vanwege het meireces? Niet vanwege het weer namelijk.
Nou ja, het is ook gewoon een beetje weekend. Een keertje je pak uit en gewoon een polo aan. Dat is ook wel fijn om zo rond te kunnen lopen.
Ja, dat snap ik. Maar ja, is het inderdaad een beetje ontspannen sfeertje nu juist daardoor, Rachid?
Nou, gisteren hebben we de jaarrekening gekregen.
Ja, alles behalve ontspannen voor jou.
Alles behalve ontspannen. Ik lach wel, maar het is eerder om te huilen. En we hebben binnenkort... We moeten technische vragen indienen. Zodat we daarna op een goede manier dit debat over de jaarrekening kunnen voeren. Dus dat kost wel wat tijd, maar we hebben wel de reces. Dus dat moet lukken.
Ja, maar je zit er ook ontspannen bij.
Zeker, ja. Ja, het is goed. Het is lekker in de oppositie.
Ja, toch wel?
Ja.
Toch wel lekker in de oppositie. Je zegt lekker in de oppositie, maar dat is toch even wel wat anders geweest, toch?
Ja, zeker. Maar we hadden het liefst bestuurd. Maar ik ben blij dat ik geen verantwoordelijkheid hoef te nemen voor wat het college nu aan het doen is. En welke verschrikkelijke plannen ze over de stad uitstrooien. En de blunders die ze aan het maken zijn. Dus wat dat betreft zit ik lekker in
de
oppositie.
Ja, nou had ik het net over de gemoedelijke sfeer, de fijne sfeer die er is. Ik zie Kavies al kijken van, ja, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Kavies?
Nou ja, De woorden die zeggen, die horen natuurlijk ook een beetje bij de politieke stijl van mijn collega.
Ja.
Het doet niets af aan zijn inhoud in het debat. En daar heb ik heel veel respect voor.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd hebben we beide onze rol te vervullen. En wat hij zegt, verantwoordelijkheid nemen in moeilijke tijden.
Dat vinden jullie als CDA heel belangrijk juist.
Dat is voor de Christendemocraten altijd een van onze belangrijkste uitgangspunten geweest. Als het moeilijk gaat ergens in het land, zijn wij altijd bereid om die verantwoordelijkheid op ons te nemen. Dat doen we nu weer. En ja, we staan voor uitdagingen. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar tegelijkertijd is het ook wat ons betreft schouders eronder. En met z'n allen, dus ook met de oppositie samen, kijken hoe we deze stad elke dag weer een stukje beter kunnen maken.
Ja. En hoe is die sfeer nu in die nieuwe coalitie? Want een tijdje geleden is de VVD natuurlijk eruit gestapt. Inmiddels zijn Denk natuurlijk en Partij voor de Dieren aangesloten. Ja, hoe gaat dat nu tussen jullie?
Nou ja, het is natuurlijk altijd weer even wennen als je met nieuwe partners moet gaan werken. Dat merken we ook. Hè. De wijze waarop er gewerkt wordt is een beetje anders dan we in het verleden gewend waren. In het verleden was het wel echt zo dat je een beetje uitgebreider coalitieakkoord had. Strakkere afspraken lagen. En,
meer dichtgetimmerd.
Dichtgetimmerd is een zwaar woord. Maar je maakte wat meer op detailniveau afspraken. Dat hebben we deze keer wat minder gedaan. Meer op hoofdlijnen. Wat ook ruimte biedt. Het biedt ruimte in die zin dat het wel, dat je ook wel veel meer over coalitie- en oppositiegrenzen heen met elkaar kan samenwerken. Ik bedoel, dat kan Rashid volgens mij ook wel beamen, dat het in de afgelopen periode echt wel anders is geworden. Maar tegelijkertijd is het ook wel uitdagend. Ik kan me ook wel voorstellen dat je als bestuurder echt wel gewoon op het randje van je stoel zit als er gestemd moet worden. Want je weet niet waar het naartoe gaat. Of dat per definitie een verbetering is van besturen, dat weet ik niet, maar of het wel het debat ten goede komt, dat zeker, er is meer ruimte. Dus dat is wel echt een grote verandering geweest sinds de afgelopen periode. En dat is mede dankzij de twee nieuwe partijen die erin zijn gekomen, dat deze nieuwe werkwijze erin is gekomen. En het zal moeten blijken of het positief of negatief uitpakt.
Ja, en wat vind je er zelf van? Want je kijkt er beschouwend naar, maar ik hoor nog niet zozeer een mening van deze CDA'er. Oh, wat vind je dit moeilijk zeker?
Ja. Je kent mijn politieke kleur, dus je weet ook dat we heel erg genuanceerd altijd antwoord geven. Nee, maar kijk, op bepaalde momenten is het soms wel heel erg frustrerend. Als er een collegevoorstel ligt en je merkt dat niet iedereen ervoor is. In het verleden was het zo dat je kon bouwen op een coalitiemeerderheid als er een collegevoorstel werd gepresenteerd. Dat is nu een stuk ingewikkelder geweest. Ook omdat je dan niet met z'n allen verantwoordelijkheid pakt voor het beleid. Daar vind ik wel wat van. Ik vind ook wel dat als er beleid wordt gemaakt met z'n allen, dat we, ook als het niet voor iedereen positief uitpakt, we met z'n allen die pijn moeten pakken. Want de oppositie die zal altijd kritisch benaderen en kijken naar wat goed en fout gaat. Dat is ook hun rol en hun taak. Maar tegelijkertijd moet het niet zo zijn dat er partijen zijn binnen een coalitie die dan ook oppositie gaan voeren op het moment dat er een plan niet uitpakt zoals gewenst is. En daar waarschuw ik wel regelmatig voor. Want ik ga geen pijn pakken voor anderen. Dat vind ik wel een beetje vergaand.
En naar welke partij kijk je dan in specifieke vorm?
In een goede samenwerking ga ik dat niet op die manier tot uit te brengen. Maar ik durf wel stevig te stellen dat we er allemaal debet aan zijn, inclusief het CDA.
Oh, oké. Okay. Nou, bijzonder. Rashid, hoe luister jij hiernaar?
Nou, ik
zie jij dit ook overigens, zoals Kavies dit...
Kijk, het gestente waarop deze coalitie tot stand is gekomen heeft natuurlijk maar met één ding te maken. En dat is het uitsluiten van Hart voor Den Haag. En dat is wat een aantal partijen vooral echt gemeen hebben en sommigen liever niet wilden. Zoals het CDA, maar uiteindelijk wel in deze coalitie zijn gestapt. En dat is denk ik wat ze met elkaar overeen hebben. En als je kijkt naar het coalitieakkoord, daar zijn een aantal afspraken die wat ik zeg, niet goed zijn voor de stad. En een aantal partijen het ook eigenlijk daar ook niet mee eens zijn. En in de uitvoering zie je dat het knalt af en toe. Dat de college met voorstellen komt waar geen draagvlak voor is. En die ze dan ook gewoon niet door de raad krijgen. En dat ga je steeds meer zien. We zien het nu bijvoorbeeld bij de plannen op de Hobbemaplein. Daar zijn gewoon daar is gewoon een meerderheid in de raad, inclusief een aantal coalitiepartijen, zijn dat gelukkig tegen. Maar je ziet wel de wethouders, en met name die van GroenLinks en die van de Partij van de Dieren en van D66 hebben er ook een handje van om het gewoon wel proberen te door te drukken. En gelukkig zie ik dat niet gebeuren. Nee. Dus dat is op zich een goede ontwikkeling, zodat we slechte plannen tegen kunnen houden.
Dus overal genomen lijkt ik bijna te horen van het is dualistischer geworden dan dat het eerst was.
Ja, klopt.
Er wordt misschien meer politiek bedreven dan ooit tevoren.
Nou, het is dualistisch geworden, omdat ook een aantal partijen ook gewoon heel... het klinkt een beetje, die zitten erin waar ik blij van word, dat steun ik. Waar ik niet blij van word, dat steun ik niet. En ik ben benieuwd hoe dat uitpakt.
Ja.
Want, maar je ziet wel op de moeilijke dossiers, of op de lastige dossiers, maar ook op de dossiers waar de wethouders gewoon aan het prutsen zijn en echt problemen aan het veroorzaken zijn, dat ze elkaar dan wel steunen, hoor. Dus als het er echt om draait, zie je die coalitie, hoe dualistisch ook zijn, elkaar gewoon steunen. En dat vind ik jammer, want dat betekent niet dat er goede beslissingen worden genomen voor Den Haag.
Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, dat is ook het teamgevoel wat je hebt toch als je in coalitie zit. Dat heb je zelf ook zo mogen ervaren misschien, dat je soms je achterplannen moest scharen, waar je vanuit jouw eigen optiek als Hart voor Den Haager, als dat een woord is, niet echt soms achter kon staan. Maar je moet het steunen, omdat je hebt nou eenmaal getekend.
Maar alleen die coalities die hadden een breder visie, een breder daagvlak in ieder geval waar wij toen in zaten. En je ziet nu dat het een coalitie is van, Hart voor Den Haag willen we er niet in. We sluiten een deal op een aantal onderdelen en dat is wat we de komende jaren gaan doen. En
dus wordt het een beetje bijeengeraapt club.
Politiek is vaak al een verstandshuwelijk. Ja, en dit is, ik vind het zelf nog meer een verstandshuwelijk dan het al was.
Ik zag Kavies heel minzaam kijken toen ik zei dat het een soort bijeengeraapte club is.
Nou ja, als je het zegt, het wel goed dat de politiek altijd een verstandshuwelijk is.
Ja.
Het is zeker nooit een liefdeshuwelijk. En dat zou het ook niet zijn geweest als we met Hart voor Den Haag hadden gewerkt. Het is altijd een verstandshuwelijk. En daar, het mandaat ligt er wel. We hebben wel gewoon meer dan 23 zetels, sorry. In die raad. Wat dat betreft is er gewoon mandaat om mee te kunnen besturen. Dus dat argument die gaat bij mij wat mij betreft niet op. Dat één partij groter is dan een andere, dat snap ik. En ook over het feit uitsluiten. Ja, er zijn een aantal partijen die hebben aangegeven dat ze niet met Hart voor Den Haag willen werken, om hun moverende redenen. Het CDA is daar nooit deel van geweest. Maar tegelijkertijd, Hart voor Den Haag heeft ook twee keer in de afgelopen periode de kans gehad om te proberen te formeren. Bij die gesprekken waren wij niet betrokken. Dus op een gegeven moment neem je dan verantwoordelijkheid op het moment dat je wel wordt gevraagd om mee te besturen. Wellicht dat het in 26 anders is. Dan zullen we op dat moment kijken.
Oh, ik zie dat hier al een coalitie in de maak is.
Bij die gesprekken waren jullie wel betrokken. Alleen, en jullie hebben ook aangegeven dat jullie wel met ons wilden. Dus dat die... dat die valse beschuldiging van het OM voor jullie geen reden waren om niet met ons te besturen, in ieder geval de tweede keer. Dus, maar ja, uiteindelijk andere partijen die vonden dat de enige reden om niet met ons in zee te gaan. En die hebben een aantal andere partijen weten te overtuigen, helaas. Nou, zo is het. Nou ja...
Deal with it.
Ja,
tot 2026.
Ik zie hele slechte dingen voor Den Haag. Ja, het is niet anders. En in 2026 mag Den Haag weer, Den Haag weer kiezen. En... tenzij dit college het niet volhoudt. En dan gaan we het dan wel weer zien.
Mooi zo. Nog tot slot de sfeer in de gemeenteraad. Want die is wel eens slecht geweest. Hoe is die nu?
Nou, die is sinds... sinds oktober 2019 is die slecht. En,
niet verbeterd?
Nee.
Nee?
Nee.
En wat merk je daar dan aan?
Nou, gewoon... kijk maar naar hoe de stad wordt bestuurd. Kijk maar naar de voorstellen die komen. Kijk maar naar het belang... van de inbreng van een aantal grote partijen. Twee echt grote partijen die zitten in oppositie.
Mm-hmm.
Tegen wil en dank. Terwijl daar wel heel hard op is gestemd. En natuurlijk heeft deze college heeft een meerderheid. Precies 23. Maar ja, als je kijkt naar de grootte van de partijen die erin zitten. Ja, dat zegt dat ook zegt dat echt genoeg. Dus en dat betekent dat het... Kijk, normaal heb je een college met een betere verstandshouding en een betere afspiegeling van wat breed wordt gedragen. En dat heb je nu niet. En dat zorgt voor voor gebrek aan draagvlak. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld mijn partij... die dan wordt uitgesloten op valse gronden... nadat we echt volledig zijn vrijgesproken in Rotterdam... en een aantal partijen daar nog steeds aan vasthouden, ja... dan denk ik ook van...
Ja, maar goed, dan heb je het heel erg op dat, over dat aspect. Hè? Het verhaal rondom jullie, de corruptiezaak, zoals die dan in de volksmond heet. Maar als het gaat om de sfeer onderling tussen raadsleden... met elkaar samen optrekken, plannen maken... die volgens jullie het beste zijn voor de stad... en die ook er doorheen loodsen door de gemeenteraad... Als ik net zo hoor van Cavies, dan is de gemeenteraad dualistischer geworden. Dus dat zou toch juist positiever moeten zijn?
Nou, kijk, als het gaat over onderlinge verhoudingen, dan...
Jullie zitten heel gebroederlijk bijna naast elkaar.
Nee, als het gaat over onderlinge verhoudingen, dan zitten we goed. En dat heb ik met heel veel, met de meeste eigenlijk. Maar als het gaat over echt politieke keuzes en hoe je daarmee omgaat... ja, dan zie je inderdaad dat we echt keihard elkaar bestrijden. Omdat de richting die Den Haag nu opgaat niet de richting is... Waar veel partijen achter staan. Wat ook geen breed draagvlak heeft. Ook, kijk maar bijvoorbeeld naar als je gaat naar mobiliteit, naar doorstroom, naar hoe je omgaat met inspraak van bewoners versus wat is afgesproken in een coalitieakkoord. Als je gaat zien, ze hebben afgesproken, we willen overal betaald parkeren invoeren, behalve in 3 wijken. Ja, dat is gewoon. Ja, dat is gewoon desastreus. Of als je kijkt naar die zero-emissiezone die ze willen invoeren. Ja, dat is desastreus. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat is niet wat in de stad wordt gedragen. En dat is ook niet het oplossen van een probleem in de stad. Maar ik zeg eerder het creëren van problemen.
Helder. Cavies, nog iets over? Of zeg je van we gaan dan lekker naar de gemeentefinanciën toe?
Nou ja, nog even afsluitend. Hè. Alles is iedereen heeft een mening over elk beleidsbesluit dat wordt genomen. En daar verschillen mensen ook gewoon politiek van. Ik ben op een hele hoop punten ben ik het eens met Rashid. Als ik zeg, dit zijn dingen die we in principe ook niet zouden willen. Maar je maakt een gegeven moment afspraken met elkaar. En het is geven en nemen in een coalitie. Want er zijn ook een hele hoop dingen die wel goed gaan in deze stad. En dat moet ook gezegd worden. Want ik vind eigenlijk niet dat, dat we zo'n een slecht beeld van het beleid hoeven te schetsen. Het is niet allemaal kommer en kwel in Den Haag.
Toch weer even genuanceerd. Veel Nederlandse gemeenten die verwachten dat ze in 2026 geld tekort komen. In dat jaar hebben ze samen een begrotingstekort van 1,1 miljard euro. Ook de jaren daarna blijft het financieel lastig, waardoor bezuinigingen dreigen. Bijvoorbeeld op zwembaden en uitgaven voor zorg. In Den Haag is gisteren de jaarrekening over 2023 gepresenteerd door wethouder Saskia Bruines van D66. De gemeente die hield 31 miljoen euro over. Cavies, dat klinkt heel erg eigenlijk als goed nieuws. Vind je dat ook?
Nee, niet per se. Kijk, als je een onderneming draait en je hebt 31 miljoen winst, dan mag je blij zijn. Als gemeente begroot wordt een bedrag, dat geld is ook bedoeld om uitgegeven te worden aan een aantal beleidsdoelen. En als je dat geld niet uitgeeft, betekent dat je eigenlijk per definitie je beleidsdoelen niet gehaald hebt. Dus aan de ene kant lijkt het heel erg mooi dat je 31 miljoen overhoudt, maar ik maak me er toch wel zorgen om. Want we halen blijkbaar niet de targets die wij gezet hebben.
Nee, dat heeft met allerlei dingen te maken. Een van die dingen waar het mee te maken heeft is het mensen die bezwaar maken tegen bouwprojecten, die kosten de gemeente handenvol geld. De gemeente Den Haag die liep vorig jaar 40 miljoen euro mis, want bouwprojecten werden vertraagd door bezwaarprocedures. Wat valt daar dan tegen te doen, Rashid?
Betere plannen maken. Ja, we hebben ze al zo vaak gewaarschuwd. En dan zet dit college weer die plannen door, terwijl we in de raad daar echt een hele goede debatten over voeren. Ja, nou, dat is één. Maar wat je ook ziet op die jaarrekening is miljoenenblunders. Het zit echt vol met miljoenenblunders. En dat kost de gemeente zoveel geld. Bijvoorbeeld, eerst ramen ze een ondergrondse doorgang naar de parkeergarage op Scheveningen. Zeggen ze, nou, dat kost ongeveer 10 miljoen. Nou ja, en dan gaan ze er later mee aan de slag. En dan blijkt dat er veel fouten zijn. Nu zeggen ze van, het is niet meer nodig, we stoppen ermee. Maar inmiddels heeft het wel 6 miljoen gekost. 6 miljoen, gewoon weg. Of die overbrugging of overkapping bij de Utrechtse baan werd geraamd op 2,5 miljoen of 2 miljoen door ene wethouder Wijsmullen. Nou ja, het gaat nu echt naar de tientallen miljoenen. Dat zijn gewoon mega blunders. Of kijk hieromheen.
De bestrating rondom het stadhuis.
De bestrating rond het stadhuis. Ja, dat gaat ook alweer 1,5 miljoen of 2 miljoen meer kosten. En dan denk ik van, hoe kan dat nou? En wat je ziet, er wordt ook geen verantwoordelijkheid voor genomen. Hè. Er wordt gewoon gezegd, ja, sorry, kunnen we niks aan doen. Hebben we verkeerd ingeraamd. Sorry.
Nou ja, de bouwkosten zijn wel gestegen. Materiaalkosten zijn gestegen.
Nou, bouwkosten en materiaalkostenstijgingen, die begrijp ik nog wel. Dat is, hebben we allemaal mee te maken. Maar gewoon echt super foute inschattingen en dan niet op tijd ingrijpen. En dan nu gewoon zeggen van, we hebben geld over, dus daar kunnen we het van betalen. Ja, ik vind dat echt te gek voor woorden. En daarom begrijp ik ook wel dat het vertrouwen in de politiek afneemt. En als je dan kijkt naar de meevallers die erin zitten. Er zit een, dan noemen ze het mee, 15 miljoen. Extra aan parkeeropbrengsten. 15 miljoen. Dat zit erin. Hè. Dus wij als Den Haag en de bezoekers van Den Haag hebben het afgelopen jaar 15 miljoen, of vorig jaar 15 miljoen meer betaald dan was geruimd.
Ja.
Geraamd. Nou ja, en we hebben afgelopen week nog een motie in stemming gebracht om een referendum te doen over parkeren. Betaald parkeren in Den Haag. Waar wel, waar niet en waar we ermee moeten stoppen. Nou, die is weggestemd. Door onder andere door alle coalitiepartijen. Ik begrijp nu ook wel waarom. Het is gewoon echt een mega melkkoe geworden van het college. En die willen ze niet opofferen.
Kavies, legt het eens uit.
Nou ja, ten eerste, je hebt helemaal niet een uitspraak van de gemeenteraad nodig om een referendum uit te schrijven. Er zijn daar gewoon andere mogelijkheden voor. Dus ik zou vooral adviseren, ga lekker dat referendum doen. En laten we daar dan een uitspraak van de stad over krijgen. Daar heb je ons niet bij nodig. En tegelijkertijd heb je nu dus wel, als je kijkt naar de parkeerbaten. En als je kijkt naar de aantal of mensen die parkeren in de stad. Hè, het neemt alleen maar toe in plaats van af. Dus daar is een deel van zijn inkomsten zijn daaraan te danken.
Ja, en de tarieven zijn verhoogd.
De tarieven zijn iets verhoogd, dat klopt. Het is ook niet een maatregel waar het CDA per definitie blij mee is. Maar het is een afspraak geweest die we met elkaar hebben gemaakt. En ook dat geld was bedoeld. En daarom begon ik al mijn verhaal met, ik maak mij zorgen om dat overschot. Maar het geld dat we extra binnenkregen was bedoeld om bijvoorbeeld die stad weer beter op te knappen. Om bijvoorbeeld in Loosduinen te gaan kijken naar die wijken die zo slecht erbij staan. Om daar het geld in te gaan investeren om het nou eens een keertje beter leefbaar te gaan maken. En als je dan ook wel ziet dat dat achterloopt en het niet goed vlot, ja, dan maak ik me. En dan kan ik me scharen naast mijn collega hiernaast, dat ik me zorgen maak. Maar ook over die bouwprojecten waar er over werd gesproken. Hè, er is altijd een redelijk risico dat dingen misgaan in grote bouwprojecten. Ik bedoel, daar zijn wij niet uniek in. Kijk maar naar die chaos die ze hier op het Binnenhof aan het creëren zijn. maar goed, ook daar moet je soms keuzes in maken. Maar een keuze kan ook zijn, we doen helemaal niets. Want als we helemaal niets doen, dan krijg je ook geen kostenoverschrijdingen.
Nee.
Denk ook niet dat de stad dat per se wil. Je wil ook verbeteringen hebben. Je wil dat wegen aangelegd worden. Je wil dat viaducten gebouwd worden. Je wil dat de infrastructuur verbeterd wordt. En ja, daar zijn redelijke risico's aan verbonden. En als besturende partijen heb je daar dan ook wel voor te staan als het misgaat. En we hebben niet overal invloed op als politiek. Je wordt soms geconfronteerd met een voldongen feit.
Ja.
Heel vervelend. Willen we liever niet hebben. Ja, willen we dat het beter gemanaged wordt? Zeker. Moeten we er steviger op gaan zitten? Absoluut. Maar als het een gegeven moment is, dan moet je keuzes maken. Hè? Dat voorbeeld van Scheveningen. Ja, we hebben een 6 miljoen verlies moeten incasseren. Maar we hadden anders 30 miljoen moeten uitgeven daaraan. Terwijl er 10 miljoen was begroot.
Ja. Ja, dus daar vinden jullie elkaar wel in op dat punt?
Dat soort punten, enigszins wel, maar toch wel met een groot verschil erin. Ik zeg, wil je die 24 miljoen extra investeren? Of niet? Hoeveel beter maakt het het? Nou ja, daar hebben we toen de keuze voor gemaakt. Die 6 miljoen is verschrikkelijk pijnlijk.
Ja.
Ook voor ons. Maar ik, als het nog 4 miljoen meer had gekost en het ding was er gekomen, had ik gezegd, doen. Maar als het nog 24 miljoen erbij moet, boven die 6, ja, dan vraag ik me af of het nog wel proportioneel is. Ja. Want er zijn nog zoveel uitdagingen in die stad die geld nodig hebben. Dan moet je afwegingen gaan maken. En soms zijn het pijnlijke, dat hoort bij besturen. Ja. En dan moet je ook gewoon die pijn pakken.
Maar goed, we hadden wel 30 miljoen overschot. Dus ja.
Ja, maar dat
nee, ik snap hem hoor. Ik snap je punt.
Op 3,5 miljard.
Ja, I know. Rest je het wat wij zeggen op Cavies?
Nou, ik ben benieuwd of hij die afweging ook gaat maken bij die overkluizing. Want daar gaat het geld nu naartoe.
Die overkluizing, welke heb je het nu over? Bij de Utrechtse baan? Heb je
bij de Utrechtse baan. Want daar was hij begroot op 2,5 miljoen. En inmiddels gaat hij tienvoudige en misschien wel de twintigvoudige worden. Dus,
dat heeft voor de mensen die het niet gevolgd hebben, daar zou een stadspark moeten komen, geloof ik toch. Boven de Utrechtse baan. Zodat daar iets minder steen en versteend is daar.
Ja, en daar is blijkbaar de wethouder Wijsmullen destijds een afspraak gemaakt met de bouwer daar. En dat is aan de gemeenteraad voorgelegd. En dat vind ik het ergere van, 2,5 miljoen, daar lukt het wel voor. En een goede deal. Nou, inmiddels gaat hij echt 10 keer over de kop als het niet meer is. En worden we dus opgezadeld met nog een miljoenen kostende erfenis van meneer Wijsmullen.
En daarvoor, en je vraag nu is aan Cavies?
Dat het college, die komt met de voor. En ik denk echt dat we dat zeer kritisch moeten gaan beoordelen. En denk ik ook niet doen. Je moet er gewoon mee stoppen.
Ja, daar wil ik wel even op reageren. Hoor. Wat mij betreft, ik kijk niet zo graag terug naar bestuurders die beslissingen hebben genomen. Er is continuïteit van bestuur.
Ja, die zijn er ook allemaal niet meer, want Reef is er ook bij betrokken.
Wij staan ervoor en we pakken de verantwoordelijkheid waar die is. We gaan het project zeker kritisch volgen. Want ik ben het eens dat er grote vragen zijn bij de kostenoverschrijdingen bij dit project. Maar tegelijkertijd moet ik wel erkennen dat het wel de stad een stukje mooier maakt. En dat is ook wel iets waard. En nog even terugkomend op het eerste wat jij aanhaalde. Hè, want daar hebben we helemaal geen antwoord op gegeven over die bouwprojecten en die bezwarenprocedures. En kijk, dat de bouwprojecten zich moeten scharen achter de regels die er zijn en daar rekening mee moeten houden, ben ik het helemaal eens met Rashid. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat het belangrijk is dat mensen in de stad zich ook wel ervan van beseffen dat er gewoon woningen nodig zijn in deze stad. En dat jonge mensen gewoon een koopwoning moeten kunnen krijgen. En dat die projecten gewoon door moeten kunnen gaan. En dat het wel in redelijkheid met elkaar moet gebeuren. Want ik weet ook wel dat er gewoon mensen zijn die er hobby van hebben gemaakt om bezwaar te maken tegen bouwprojecten. En als je er direct last van ondervindt, snap ik het. Heb je er helemaal recht op. Maar ga niet alle bouwprojecten aflopen om te kijken hoe je die kan gaan stagneren en kan gaan saboteren. Want dat heeft geen zin. We hebben die woningen echt hard nodig. En daarom ook gewoon een beroep op de mensen die dit op deze manier doen. Kijk kritisch naar die projecten. Blijf dat vooral doen. Zorg ervoor en hou ons scherp als stadsbestuur dat wij daar ook gewoon kritisch op zijn. Maar laten we het wel in redelijkheid met elkaar doen. Zodat we ook gewoon met z'n allen die woningbouwopgave die we hebben, dat we die kunnen verwezenlijken.
Goed punt. Tot slot, want we zijn alweer door de tijd heen. Nog één ding wat ik heel graag even nog wil benoemen is: het demissionair kabinet besloot eerder om af te zien van de door veel gemeenten gevreesde opschalingskorting. Door deze korting zou de gemeente Den Haag veel geld mislopen. Maar omdat die door het kabinet is geschrapt, krijgt de gemeente vanaf 2026 jaarlijks 30 miljoen euro meer dan eerder gedacht. Het zogeheten ravijnjaar 2026 is dus afgewend. Dus eigenlijk kunnen we ook wel afsluiten, Rashid, met fantastisch nieuws.
Nou, het is in ieder geval goed nieuws dat het Rijk gewoon bijplust op de financiële problemen die ze zelf hebben veroorzaakt. Dus en daar heb ik me altijd keihard voor ingezet. En gelukkig is dat nu gelukt. Maar volgens mij nog niet volledig, gedeeltelijk. Maar ik vind ook dat als het Rijk het niet doet, dat dit college het moet oplossen. En niet dat ze het college wat in 2026 aankomt.
Het college met Hart voor Den Haag erin, bedoel je? Hè?
Die kan ze zich groot. Die kan ze zich groot. Nee, maar dat ze dat college niet gaan opzadelen met tekorten die ze nu hebben gecreëerd. Dus ik vind ook dat zij gewoon een sluitende begroting neer moeten leggen. Want dat is ze de vorige keer niet gelukt.
Geen problemen doorschuiven, zeg je eigenlijk.
Klopt.
Cavies, tot slot, complimenten voor Hugo de Jonge dus eigenlijk.
Er zijn een paar punten waar hij het wel goed
doet. Jouw eigen minister.
Ja.
Ja. Nou ja, dat was het. Nou ja, ik vind het prima.
Nee, maar eventjes hierop. Hè, want het is ook niet zo dat we beleid doorschuiven. Je moet wel gewoon roeien met de riemen die je hebt in een moeilijk tijd, in een andere moeilijke sterrente. En voor ons is het belangrijk dat we die lasten niet vreselijk gaan verzwaren om zodoende een sluitende begroting te gaan toveren. Het is een balans vinden met elkaar. Ik denk dat we die balans redelijk hebben gevonden. We hebben nog 2 jaren met elkaar te besturen en dan zijn er weer verkiezingen. En ik denk dat het ook wel dan is dat iedereen weer gaat kijken naar in welke situatie zitten we dan, ook met de effecten die het Rijk heeft ons oplegd. En hoe gaan we van daaruit verder? En ik denk ook wel dat we dat in gezamenlijkheid met elkaar moeten doen. We besturen deze staat immers met z'n allen.
Helder verhaal. Rashid Gernewy van Hart voor Den Haag en Cavies Partiman van het CDA. Beide, dank jullie wel en nog een fijne Koningsdag. Na 14 jaar buffelen in en voor de Haagse gemeenteraad stopt VVD'er Chris van der Helm ermee. Hij kan het raadswerk niet meer combineren met zijn werk en privéleven. Het langzittende raadslid van Den Haag die maakte bewogen jaren mee met een burgemeester die opstapte, coalities die uiteenvielen en een corruptieverdenking tegen twee wethouders. Chris van der Helm, goedemorgen. Fijn dat je er bent.
Yes, goedemorgen.
Je dacht eigenlijk, ik ben klaar helemaal met die gemeenteraad. En dan zit je hier op zaterdag weer.
Dat houdt niet op.
Nee, inderdaad. Donderdag had je jouw afscheid van de raad. Hoe bevalt het afscheid je tot nu toe?
Ik moet er nog even aan wennen. Mm-hmm. Ik merk dat ik in mijn hoofd gewoon nog steeds bezig ben met al het raadswerk. En nog steeds als ik om me heen kijk in de stad weer dingen zie waarvan ik denk, oh ja, daar moet ik eigenlijk ook nog wel mee doen. Maar dan denk ik, nee, maar dat is nu niet meer aan mij, maar nee, aan de rest van de fractie. Dus het moet nog even landen, denk ik.
Ja. En hoe valt het bij jezelf? Moest je toch een traantje wegpinken nog?
Ik had het aan het einde van mijn afscheidsspeech wel een beetje moeilijk, merkte ik. Toen kreeg ik toch brandde mijn ogen wel een heel klein beetje.
Ja?
Omdat ik dacht van ja, nu is het toch echt wel klaar.
Voorbij, ja. En uiteindelijk, je zou allemaal denken van nou, wat je allemaal hebt meegemaakt, dan is het nu een beetje rustig eigenlijk geworden. Dus je kan het eigenlijk makkelijk combineren met je werk en privé. Maar dat is helemaal niet zo, zeg jij zelf. Je bent er eigenlijk ook wel gewoon klaar mee zelf.
Met het raadswerk bedoel je?
Ja.
Nee, zo is het niet. Nee, dan zeg ik dat misschien wat verkeerd. Want ik ga het raadswerk wel ontzettend missen. Dat heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan. Ik had dat misschien nog wel een tijd willen doen. Mm-hmm. Tegelijkertijd is 14 jaar echt best wel lang. Hè. Ik heb vanaf mijn 23e zit ik in de raad. En ik heb mijn hele leven eigenlijk altijd om die raad heen gebouwd. Dus het is echt een onderdeel van mezelf geworden. En ik heb daar dus ontzettend van genoten. Alleen mijn prioriteiten zijn gewoon ietsje anders geworden. Met een nieuwe baan die ik echt niet kon laten schieten, omdat die zo ontzettend gaaf is. Maar ook met twee opgroeiende kinderen van 7 en 3,5. Dus ik merkte, het ging zo ontzettend knellen qua tijd. Ik moest ergens een keuze maken. En ja, de keuze werd uiteindelijk dat ik de raad dan moest laten schieten.
En wat was nou het moment dat je dacht, ik kap er gewoon mee? Was dat weer naar zo'n ellenlange vergadering dat je dacht, ik moet ermee stoppen?
Ja, die ga ik niet missen. Een hele lange vergadering ga ik missen. Nou, ik denk dat dat een beetje gegroeid is. Ik merkte dat dat de afgelopen maanden steeds wat meer begon te komen. Het jong leren, van al die ballen in de lucht houden van gezin, werk, de gemeenteraad, dat gewoon moeilijker werd. En toen ik met mijn nieuwe baan begon, 1 februari, toen merkte ik eigenlijk al heel snel van ja, dit nu merk ik ook, het gaat te veel knellen. Dus eigenlijk, het is geleidelijk aan gegaan met als uitsmijter, denk ik, afgelopen februari.
Ja. Jouw oud-collega raadslid Alexander Roep van de VVD, die nam eerder ook afscheid. Hij zei daar het volgende over.
Als je ziet wat eigenlijk ook een beetje zand in de ogen van raadsleden wordt gestrooid door de enorme stukkenstroom die er wekelijks op ons afgevuurd wordt. Dat is best wel schokkend. Daarnaast merkte ik ook dat heel veel collega's heel erg druk zijn met elkaar en met zichzelf. Ja, dat was zo extreem, dat had ik van tevoren niet kunnen verwachten. Keurig, goede bal zeg!
Nee, maar u voelt dat niet zo, dat u toch ook de gemeente een beetje laat zitten?
Tuurlijk, zo voelde dat wel een beetje. Maar zeker toen ik langzaam aan mensen ging vertellen dat ik ermee ging stoppen. Ik heb daar niet anders dan begrip voor gehad. En je hebt net allebei die kleintjes gezien. Sorry dat ik het zeg, maar dan maar kiezersbedrog. Het is schitterend werk. Maar je moet jezelf heel erg in de gaten houden.
Ja, dat zei Alexander Roep bij de collega's van Nieuwsuur. Is dit herkenbaar voor jouzelf?
Ja, kijk, ik herken de werkdruk wel. Die is soms best pittig. En er kan soms als raadslid heel wat op je afkomen. Zeker als je net begint als raadslid, is dat echt aanpoten. Dat weet ik nog van mezelf. Alleen, ik was toen echt heel jong, ik was nog student. Dus ik had gewoon echt wel meer tijd om... Ik ben toen zelfs even een tijdje gestopt met mijn studie om me vol de hele tijd te kunnen richten op het raadswerk. Heeft me ook best wel wat studievertraging opgeleverd. Dus ik heb die luxe gehad om dat te kunnen doen. Maar ik kan me best voorstellen dat, zeker als je al een baan en een gezin ernaast hebt, dat het best lastig is om zo'n gemeenteraad in te stappen. Tegelijkertijd is het ook maken van keuzes. Hè? Dat zijn soms best moeilijke keuzes. Moet je misschien een dag minder gaan werken? Daar krijg je ook een raadsvergoeding voor. En die zijn niet makkelijk. En dat raadswerk, ja, dat kan soms ook best wel stevig zijn. Zeker als je zulke dikke pakken aan papier krijgt. Dan, ja. Maar ik moet je ook zeggen, daar kom je op een gegeven moment, ben je er ook wel aan. En dan heb je ook allerlei trucjes om daar heel snel doorheen te komen.
Ja, tegelijkertijd, daar eindigt Alexander Roep mee van, hè, nou, dan maar kiezersbedrog. Want hij is uiteindelijk natuurlijk gekozen door de bevolking. Net zoals jij, jij bent ook gekozen. Er zijn mensen die op je hebben gestemd. Ja, die zullen het wel jammer vinden dat jij, en zich misschien ook wel een beetje bedrogen voelen, dat jij dan er eerder mee stopt.
Nou, ik heb van veel mensen, ook van allerlei mensen die op mij hebben gestemd, leuke, echt fijne, bemoedigende berichten gehad. En ik heb eigenlijk van niemand gehoord van, joh Chris, wat, ja,
wat flik je me nou?
Wat flik je me nou, maar dan met een knipoog. Maar ik heb wel veel begrip gekregen. Maar ik denk dat dat in mijn geval ook wat anders is. Ik zit er 14 jaar, dat is echt lang als raadslid. Ik geloof dat de gemiddelde zittingsduur van raadsleden nog geen 6 jaar is. Nou, dat heb ik dan weer een keer 2,5 ongeveer gehad.
Je hebt het gemiddelde erg omhoog gehaald.
Ja, precies. Dus dat is echt wel anders. Dus voor mij kan je het ene geval niet met het andere vergelijken in die zin.
In die 14 jaar, wat zou je nou altijd bijblijven?
Ja, dat zijn zo. Zal ik er gewoon een paar noemen?
Ja.
Ik kan mij herinneren dat ik met bewoners door Kraaienstein en Houtwijk en Nieuwaldijk liep in Loosduinen. Drie wijken die echt qua straat en groen er verschrikkelijk slecht bij lagen.
Vergeten wijken eigenlijk.
Vergeten wijken, die zijn nu opgeknapt. En dat zal ik niet vergeten, omdat dan zie je de impact op wat het doet op bewoners. Hoe ontzettend blij mensen dan zijn dat hun straten worden aangepakt. Maar ook het Mozartpark, hè, dat is een stadspark nu. Maar daar zouden woningen komen op oude sportvelden. Terwijl aan de bewoners die er omheen wonen was gezegd door de gemeente, joh, hier wordt niet gebouwd. En toen ineens kwam er toch een groot bouwproject uit de Hoge Hoed. Dat heb ik samen met de bewoners tegen kunnen houden. En ik heb nu nog steeds echt ontzettend leuk contact met de bewoners. We appen en we bellen en we spreken elkaar nog. Dus dat zijn wel dingen die me bijblijven. Namelijk wat je kan doen als raadslid voor je stad. Dat je echt impact kan hebben. En dat ga ik denk ik ook wel missen.
Ja, dat snap ik wel. Nou, leuk dat je dit soort onderwerpen noemt. Want je had het ook kunnen hebben over, nou ja, de chaos waar je in verkeerde, hè, als gemeenteraad. En jij dus als voorzitter van het presidium in 2019. De bestuurlijke crisis hier in Den Haag. Ja. Dat had je ook kunnen noemen. Of ja, een ander groot succes wat je hebt. Warmtelink is ook een onderwerp waar je helemaal in bent gedoken.
Zeker.
Überhaupt de duurzaamheidsplannen van toen nog wethouder Lisbeth van Tongeren. Het is wel apart dat je dit dan noemt.
Nou, omdat kijk, weet je, je bent niet alleen raadslid, maar in ieder geval, ik heb het ook altijd heel erg gezien, want je bent ook gewoon volksvertegenwoordiger. En ik hou ervan, dat is altijd mijn motto, de straat naar de raad brengen. En daarom ga ik het liefst gewoon ergens een stad in, een wijk in, en dan zie ik daar wat daar, dan leg ik mijn oor te luisteren en dan breng ik dan weer terug de raadzaal in. Dan kijk ik of ik het een stukje beter kan maken. en weet je, ik vind het ook gewoon leuk om op pad te zijn. Daarom, over die stukkenstroom, ja, ik lees ook mijn stukken. Maar ik probeer ook juist heel erg buiten naar binnen te halen. En dan zat ik weer ergens met een camerateam van de Dagen FM, weet je, of om op West zat ik dan weer in de draaimolen van Kijkduin, omdat die bijna verdween. Of dan zat ik weer over het speelschip van Kijkduin, ook zo'n ding. Of dan zat ik weer ergens in een raar parkje op een bank met allemaal bierblikken om me heen, omdat daar een paar zwervers overlast veroorzaakten. Ja, dat vind ik ook echt dat. En dus dat zie ik een beetje meer die volksvertegenwoordigende kant van het raadswerk. Ja, dat vind ik ontzettend gaaf.
Ja, dan moet je ook even je koptelefoon nu opzetten, want dan hoor je ook het volgende fragment, want dat valt eigenlijk precies in die lijn. Luister even.
Ja, die klauwen, die slopen heel het Haagse water- en dierenrijk. Dat is gewoon zonde. Vissen eten ze, salamanders, kikkers, padden. Alles gaat daar in dat bekje. En knijpen ze kapot met hun klauwen. En bovendien graven ze holen in de slootkanten, waardoor sloten verzakken. Zelfs sportvelden, kades, alles gaat kapot. En dit is een plaag. Alles gaat kapot. Zorg er dan voor dat iedereen ze kan vangen. Gewoon met zo'n simpele fuik kan je heel makkelijk maken. Dit mag nu nog niet. Als daar naast de VVD ligt, mag straks iedereen wel met zo'n fuik vissen. En dan kan je fantastisch Haags kreeftenmaaltje bij elkaar vangen.
Ja, voor de duidelijkheid, dit ging over de Amerikaanse rivierkreeft. Het rode gevaar, zoals je ze ook wel noemt. Chris, dit is ook weer zo'n voorbeeld volgens mij van, hè, dat je iets in je eigen omgeving ziet. Want dit was ook vlakbij jouw huis.
Ja.
Je ziet daar al die rivierkreeften over de straat heen scharrelen. En je denkt ermee, daar moet ik iets mee.
Klopt.
Toch?
Ja, dit is eigenlijk, je had het over hoogtepunten. Dit was natuurlijk ook wel een hoogtepunt. En die is bijna een soort ongewenst hoogtepunt geworden. Want tot de dag van vandaag word ik hierdoor achtervolgd. Dit is inderdaad zo'n voorbeeld. Iedereen had het over die Amerikaanse rivierkreeft die over de straten loopt. Die ook best wel wat overlast veroorzaakt. Schade aan slootkanten, noem maar op. En toen dacht ik op een goed moment, waarom vangen we die niet zelf? Want het is een delicatesse, die kan je heerlijk eten. Dus dan heb ik gewoon eens een keer s'avonds laat in de keuken met wat kippengraas van de bouwmarkt en wat tuinrefs heb ik zo een fuik in elkaar geknutseld. Nou, toen
is Omroep West langsgekomen.
Precies. Ja. Hebben die fuik bij mij in de Haagse Beek erachteruit gegooid. En de rest is geschiedenis, want dat is volledig ontploft.
Ja, het landelijk nieuws, NOS nam het over volgens mij inderdaad.
Klopt.
Ja,
en ja. Toen alle andere landelijke media nu nog steeds, nou jaren later, komt dat eigenlijk elke zoveel maanden wel weer langs.
Is dat niet gek dat je dan, dan heb je 14 jaar je ingezet voor de Haagse gemeenschap en dan word je straks herinnerd aan de Amerikaanse rivierkreeft. Ja, dat is toch een beetje ironisch.
Dat bedoel ik dus met ongewenst hoogtepunt. Het is, kijk, als raadslid wil je heel erg herkenbaar zijn, weet je wel, op een aantal thema's. En ik denk dat ik dat echt wel, duurzaamheid, wel groen, niet gek, isoleren is er eentje, warmtelink. Maar ook de buitenruimte. Dus iedereen kent me wel. Er zijn zelfs WhatsApp stickers van dat ik er weer ergens zo bij een tegel zit met deze kenmerken. Dus dat heb ik denk wel opgebouwd. Maar de eentje is er. Ja, die is wel heel groot geworden. Dat is die gekke kreeft. En ik kreeg bij mijn afscheid afgelopen donderdag de meeste cadeaus die ik van alle fracties kreeg, die hadden met een kreeft te maken.
Het rode gevaar, ja. Precies zoals je het doet. Ja, een van de laatste dingen. Ik moet even ook wel denken aan het feit dat je heel veel hebt meegemaakt. Hè. We hebben het over de crisis heel eventjes gehad in 2019. Dat je daar toch als voorman van het presidium, hè, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, dat je er moest staan toen de burgemeester opstapte. Hè, de invallen waren bij twee wethouders. Die uiteindelijk verdachten zijn in die corruptiezaak. Dat moet ook wel iets met je gedaan hebben, lijkt mij.
Ja, ja, dat was een hele heftige tijd. Presidiumvoorzitter is meestal een beetje een ceremoniële taak. Af en toe de burgemeester vervangen als hij niet kan voorzitten. En de raadsagenda voorbereiden, in dit geval was dat echt even wat anders. Ja. En daar kan je je ook niet op voorbereiden. Dan moet je er gewoon staan. En ik heb toen wekenlang, was dat van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, was ik alleen maar bezig met het hier in goede banen leiden. Want dat, ja, dat is dan even hoe het moet. En dat heeft me wel veel gedaan, want er komt veel op je af. En er gebeurt ook veel. En je ziet ook de druk, hè? De druk vanuit de raad. Van wat moeten we doen? Daar was chaos. Van welke kant moeten we precies op? Maar de druk van buiten. Heel veel media-aandacht ook. De stad die echt op ze. Iedereen had het er natuurlijk over.
Ja.
En dan moet je proberen je hoofd koel te houden. Maar ook te zorgen dat uiteindelijk het stadhuis er wel weer staat.
Ja, nou, het staat er nog steeds. Voor zover we kunnen zien. Ja. Kijk even achterom hier. Ik zat wel te denken, tot slot, jij gaat geen afscheid nemen eigenlijk van de politiek, heb je gezegd. En dat is toch een beetje gek, want we hebben hier over jouw afscheid. Na 14 jaar, maar je kan het toch niet helemaal loslaten, denk je. Toch?
Klopt. Ja, ik noem het een politieke pauze en geen politiek pensioen. En dat heeft gewoon. Ik ben nog hartstikke jong. Hè. Ik bedoel.
Dus hoe oud ben je voor de goede orde?
37.
37.
Dus 23 toen ik begon, nu 37. Ja. Kijk, ik weet niet hoe mijn leven loopt. Maar ik weet wel. Ik ga nu de komende tijd gewoon lekker aan de slag. Ik heb echt een ontzettend gave baan. Ik ga lekker met mijn kinderen ontzettend veel tijd besteden. Dat is wat ik nu ga doen. Maar ik ken mezelf ook. Het politieke wereldje, de raad, de stad, daar geniet ik wel zo ontzettend van. Dat gaat vanzelf wel ergens kriebelen. Ik weet niet wanneer en hoe en wat. Dus als ik nu zou zeggen, joh, ik ben er vandoor, doei. Dat zou ik raar. En dan zeg ik misschien over een x-aantal jaar, hey, ik wil toch weer wat doen. En dan zeggen ze, ja, maar je was toch gestopt. Ik weet het niet. Dus
je gaat het
niet helemaal loslaten. Maar dat is het ook. Dat is eigenlijk gewoon ook de samenvatting. Ik ga het gewoon ontzettend missen. Want ik heb het 14 jaar lang ontzettend naar mijn zin gehad. Ik heb voor de stad lopen knokken. Voor alle inwoners. En dat heb ik echt leuk gehad.
Nou, dan heb ik één druk voor je, als ik het zo mag noemen. Dat is gewoon elke week spuigasten luisteren. Alleen al vanwege de column natuurlijk ook van Marcel Verrek. Ik zou zeggen, Chris van der Helm, dank je wel voor jouw inzet van de afgelopen 14 jaar. Ook voor de stad. En het gaat je goed natuurlijk. En dan is het nu tijd voor de column van Marcel Verrek.
Zeker. Ivar, neem jij het goed op?
Het is opgenomen.
Oh, heel goed, ja. De vorige keer ging het mis. Helaas, luisteraars, kijkers. Toen kon het niet worden vertoond. Maar nu wel.
We zenden dit ook uit, live. Ja, okay. Dat je het weet.
Soms procedures moet je, hè, dat weet je, Chris. Stadgenoten, de afgelopen week gebeurde natuurlijk wel het een en ander. Maar ik was zelf toch vooral al de hele week in de band van de komende. Ja, zeg het maar.
Koningsdag.
Lintjes
rennen. Oh, sorry. Ja.
En potverdorie, Chris, weer niet. Hoe is het toch mogelijk? Ik was gisteren wel op het stadhuis. Maar dat was voor een straatwijze interview met Arjen Kapteins over mobiliteit en specifiek openbaar vervoer voor de toekomst in de stad. Binnenkort op deze zender te beluisteren overigens. Maar goed, dan zit je toch wel, Ivar, op die bestuurdersgang van het IJspaleis. He, dan voel je die spanning en dan hoop je toch dat Jan van Zanen even zijn olijke hoofd om de deur steekt en zegt: meneer Vrek, komt u even mee naar het atrium? Daar is dan een heel pandemonium in gang gezet met heel Den Haag, familieleden, vrienden. Jij ook, Ivar, natuurlijk. En dan zegt de burgemeester: het heeft onze majesteit behaagd, et cetera, et cetera, et cetera. Maar ik snap ook heel goed, luisteraars, dat het niet altijd feest kan zijn. Teleurstellingen, ze horen bij het leven. Ik ken mensen die voor ADO zijn. Sterker nog, ik ken mensen die voor Ajax zijn. Het is heel leerzaam om dat van dichtbij gade te slaan. Ik ken ook mensen die voor PSV zijn. Ik ben heel tolerant in mijn contacten. En uiteraard mensen die voor Feyenoord zijn. En die waren deze week heel blij in Rotterdam, omdat Feyenoord afgelopen zondag de KNVB-beker won. Ze hebben behalve een fijne ploeg ook een geweldige trainer die straks wellicht naar Liverpool gaat. Want dat is waarschijnlijk Arne Slot. Ja. Jawel, daar is hij dan. Ja, met deze woordspelingen ga je geen lintje krijgen. En bovendien heb ik in de loop van de jaren zoveel schandalige dingen over het Koningshuis gezegd dat er überhaupt niets meer behaagd kan worden. Ook heb ik bij de huidige koning op de middelbare school gezeten. Al moet ik er wel bij vertellen dat ze hem er pas hebben opgelaten toen ik met het eindexamen op zak naar Amsterdam was vertrokken. Waar ik overigens de tumultueuze kroning van zijn moeder van dichtbij heb meegemaakt. Voor wie alleen de ontluisterende viering van Prinsjesdag al hier van afgelopen jaar op het netvlies heeft, dit was nog enige graadjes erger. Het gejoel en het gefluit afgelopen september tijdens de balkonscène deed mij dus denken aan 30 april 1980. Ik bevond mij in der tijd onder het rumoerige publiek. Bussen ingevlogen oranje provincialen werden ondanks dappere pogingen en veel gezwaai met vlaggetjes volslagen overstemd door het loeiende republikeinse Amsterdamse volk. Geen woning, geen kroning. Huizen werden gekraakt. Het Koningshuis zeker niet uitgezonderd. Achter ons had iemand een rookbommetje laten vallen. We konden er wel om lachen, want was dit niet een hommage aan het legendarische rookgordijn tijdens de bruiloft van Beatrix en Klaus in 1966 in hetzelfde gezellige Amsterdam. Wat zich daarna afspeelde is hooguit te vergelijken met een doorsnee oud en nieuwviering in onze stad. En dat wil wat zeggen. Ik noem het nog steeds mijn enige oorlogservaring. Aan het eind van de dag was de rook nog lang niet opgetrokken, want Amsterdam dampte van de hars en de traangas. Het was opwindend, schandalig, tragicomisch en ook authentiek Hollands lomp van alle partijen. Die lompheid is in Nederland gebleven. En de populariteit van het Koningshuis is wederom in het geding. Vandaag hebben we twee opties als we ons vossenpaar in actie willen zien. Het brave jaarlijkse repertoire, deze keer in Emmen, of de nieuwe ongetwijfeld smeuïge aflevering, heb jij natuurlijk ook gezien, Ivar, van de Videoland-serie Maxima, waarin WA en Max elkaar op tamelijk expliciete wijze beminnen. Ga dat zeker even kijken. Maar is dat nou de manier waarop het aanzien van het Koningshuis moet worden opgekrikt? Moeten wij het Amalia aandoen dat haar vleeselijke avonduurtjes straks open en bloot door wellistige streamingsdiensten zullen worden gereconstrueerd onder de titel Oranje Boven? Of moeten we accepteren dat het Koningshuis een versteend instituut is? Zo ja, dan blijft er een probleem. Want verstening, zo weten wij, is een bedreiging voor mens en dier. En zeker ook voor onze stad. Vandaar dat wij straks na 12 uur in Straatwijs 2050 praten met Joris Wijsmuller. Hij is al genoemd vandaag, hè, onze voormalige wethouder, maar hij is nu directeur van Duurzaam Den Haag. Hoe komen we in 2050 tot een groenere en duurzamere stad? Waar bergen we water voor de droogte? Hoe voeren we het af bij overvloed? Plantjes in plaats van stenen. Belangrijk daarbij is dus het zogenaamde tegelwippen, het liefst in de kuizenvorm, zodat ook de leden van het Koningshuis daar zonder vreemde bijgedachten aan kunnen deelnemen.
Dankjewel, Marcel.
Ja. Joris Wijsmuller.
Joris Wijsmuller dus straks in Straatwijs.
Stellenbosplein in Transvaal. Weliswaar met een hele grote plantenbak in het midden, maar toch een vrij versteend plein. Wat ze graag onder handen zouden willen nemen. En we hebben het over allerlei dingen die ervoor moeten zorgen dat Den Haag in 2050 toch weer een stukje mooier uitziet. Ja, nu Chris is afgevallen, moeten we dat toch doen? We moeten toch voortgaan. Maar hij is binnen korte keren wel weer terug. Ik denk dat hij nog. Misschien wordt hij wel weer een nieuwe informateur. Dat zou best.
Oh ja, ja,
minister of zo.
Ze zoeken wel waarschijnlijk vast wel weer mensen
iedereen,
op.
Ben je ook al gebeld?
Nee, nog niet. Nee. Ze komen eerst bij Chris uit, denk ik dan inderdaad. Goed, dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.